Goed, de brief aan de Galaten. Het is een beetje een aparte brief. Diegenen die het hebben doorgelezen, hebben die enig idee wat hier zo apart aan deze brief is. En een paar dingen die je zouden kunnen opvallen.
Het is niet heel aardig.
De brief is niet aardig.
Nou, Paulus is hier.
Paulus is niet aardig. Ja, waar blijkt dat uit?
Nou, gelijk al aan het begin. Geen andere evangelie. Dan spreek je eigenlijk ook uit over mensen die een andere evangelie verkondigen.
Ja, dat is één bijzonderheid. Daar kom ik zo even op terug. Is er nog meer bijzonderheden?
Over de wet. De wet, de verbonden.
Maar er zijn meer brieven die over de wet gaan.
Ja, ik vind deze wel
heel bijzonder over de wet
gaan. Hier moet je, of als je bijvoorbeeld naar heel veel brieven kijkt, dan zie je dat ze nog zondig zijn. Nou, in deze brief ook, maar hier spreekt hij vooral dat ze niet wettisch moeten doen. In plaats van dat ze naar Gods woorden moeten gaan leven.
Ja, dat is dus de inhoud. Maar als we gewoon even in de brief zelf kijken, wat er zo bijzonder aan de brief als brief is, vergeleken met de andere 13 brieven van Paulus.
Hij heeft het eigenhandig in grote letters geschreven.
Bijvoorbeeld, Paulus heeft deze brief voor een heel groot deel zelf geschreven. Dat staat aan het eind. Dat is vanaf vers 11, 6 vers 11. Dan zegt hij dat hij een lange brief geschreven heeft met zijn eigen hand. En wat is daar zo bijzonder aan? Dat je met je eigen hand een brief schrijft?
Nou, niet zo bijzonder. Maar Paulus schrijft meestal niet zelfs de brieven.
Meestal.
Doordat hij slecht zag, was het natuurlijk nou ja, iets bijzonders.
Dat ja, dat is een aanname. Of sommigen zeggen dat. Hè, van hij zal hier.
Heel duidelijk in, vond ik.
Sommigen denken dat Paulus een oogprobleem had. Waardoor hij niet goed zou kunnen zien. Nou, eigenlijk weten we dat niet. Maar het feit dat Paulus de brief zelf schreef met grote letters, dat wil alleen maar zeggen dat hij misschien minder gewend was om te schrijven. Want normaal werden zulke brieven geschreven door een scriba, iemand die dat voor je deed. Ja. Staat bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, staat ik, Tertius, heb de brief op schrift gesteld. En dan is het Paulus die dicteert. En zo'n schrijver die schrijft dat netjes uit. En het was gewoon een vak, die mensen huurden je daarvoor in. En er werd zo'n briefje besproken en dan werd hij aangepast. En op die manier werden brieven geschreven. Overigens is dat wel grappig, want in Romeinen, wat staat Romeinen 16, waar staat dat van die Tertius? Ja, Romeinen 16 vers 22. Dat woord Tertius, dat betekent derde. En je kan ook wel zeggen van oké, dus hij is de derde betrokkenen bij deze brief, die schrijver. De tweede betrokkenen is Paulus, die als het ware aan die tertius zegt wat hij moet opschrijven. En de eerste betrokkenen is de Heilige Geest die aan Paulus zegt wat hij moet opschrijven. Dus dat is een aardigheidje. Maar goed, deze brief heeft Paulus dus zelf geschreven. Dus kennelijk was het heel belangrijk, zo belangrijk, dat Paulus dit zelf op schrift ging zetten. Ging stellen. Nou, het tweede wat bijzonder is dat, dat Paulus inderdaad niet zo aardig is. Hij, normaal als je een brief schrijft, dat vind je in veel van die brieven, dan begint hij met allerlei mensen te bedanken, te belonen, te zeggen wat hij prijst in de gemeente. Ik heb dit gehoord, dat is positief, en dat, daar ben ik, dank ik God voor, en daar ben ik verheugd over. Maar hier in deze brief van de Galaten, daar heeft hij de inleiding, en vervolgens van een vers 6, dan valt hij met de deur in huis. En dan komt er niks aardigs meer uit zijn mond, zullen we maar zeggen, of uit zijn pen. Dan is het meteen heel heftig wat er geschreven wordt. Als wij iemand moeten vermanen, dan leren we. Dan moet je al beginnen met een paar positieve dingen. En dan vervolgens dan kan je voorzichtig gaan vertellen wat er minder goed is. En dan eindig je weer met een aantal positieve dingen. Nou, dat heeft Paulus hier allemaal losgelaten. Dus deze brief is wel heel bijzonder. En wat er zo bijzonder aan is dat er kennelijk in de gemeente een probleem was. Wat Paulus noopte, ouderwets woord, wat Paulus belangrijk vond om te adresseren, om aan te pakken. En wat was het probleem van de Galaten? Vraag. Geen antwoord.
Ze gingen terug naar de judaïsten waar ze geweest waren.
Judaïsten gingen terug waar ze
geweest waren. Waar ze vandaan kwamen.
Maar jij bent hier ook wel eens eerder geweest.
Geestelijk.
Oh, geestelijk. Oh, oké.
Ja, moeilijke mensen zien. Ook is echt nodig hier, hoor.
Ja, dan krijg je een cursus, krijg je dat. Ja,
gewoon een geef.
Ja, de wet en judaïsme en de besnijdenis, dat zijn begrippen die allemaal hier aan bod komen. En waarom, ja, wat is dan de reden dat Paulus hier zo heftig op reageert? Dit is een heftige brief. Het gaat over de wet. Je kan zeggen, oké, de wet is goed. Er zijn kerken waar de wet elke zondag wordt voorgelezen. Dus zo slecht kan de wet dan niet zijn. En de besnijdenis, ja, ach, dat is dan in sommige kerken nog vooral ontvangen door een doop. Dus zo slecht is het. Wat is het probleem met deze Galaten dat zij, als het ware, hierop aangesproken werden?
Ze maakten de wet tot een middel waar je kon redden in het offer van de geest en met kon.
Ja, de wet die kreeg een grotere plek dan nodig was. Waarmee, en eigenlijk is dat de essentie, als je iets anders een plek geeft in de verlossing, dan maak je automatisch het werk van de Heer Jezus als verlosser minder. En dat is uiteindelijk waar het hier om gaat. En laten we eens even gaan naar een tekst. Waar staat die? In hoofdstuk 4. Vers 3. Er staat dan in mijn vertaling. Zo waren ook wij toen wij onmondig waren in slavernij onder de elementen van de wereld. En dan vers 9. En thans nu u God kent, ja nog meer nu u door hem gekend bent, hoe wendt u zich weer tot de zwakke en arme elementen? Nou, waarom lees ik deze tekst? Iemand enig idee?
Misschien dat de zonde van de eerste zonde was dat ze probeerden zelf
rechtvaardig te worden.
Ja, goed gelijk te zijn. Hè? Dat door de Heer Jezus afhankelijk zijn van zijn genade. En als je dan weer teruggaat naar een systeem waarin je het zelf kan verdienen. Dat je dan weer terug gaat eigenlijk naar...
Ja, dan word je ook slaaf in plaats van kind.
Ja.
Dat woord elementen van de wereld, hoe is dat bij jullie vertaald?
Grondbeginselen.
Nog meer mogelijkheden?
De machten van de wereld.
Machten van de wereld.
Wereldgeesten.
Dat woord, de grondtekst, dat kan twee dingen betekenen. Dat kan betekenen, eigenlijk betekent het als je letters op een opvolgorde zet, dus de grondbeginselen, het ABC, de principes, dat is de eerste betekenis. Dus dan gaat het om van wat de regels zijn in de wereld waaraan men, ja, hoe men leeft, waaraan men voldoet, hoe men zich gedraagt. Maar de tweede betekenis is die van wereldgeesten. Dan zijn dat geestelijke machten die achter... Ja, die beginselen zitten en die beginselen als het ware doordringen en aansturen. En bij Paulus zie je dat hij eigenlijk meer over die tweede betekenis heeft dan over het eerste. Kijk, dat je in de wereld bent en een bepaalde gewoonte in de wereld overneemt. Ja, oké, dat kan gebeuren. Maar het punt wat Paulus hier zegt is dat er sommige dingen in het geloof of in de wereld, dat er geestelijke machten achter zitten. En doordat je je aan een bepaald ritueel of een bepaalde traditie of een bepaalde gewoonte overgeeft en daar een bepaalde vorm van vertrouwen of heil of behoudenis, ja, gedeeltelijk in gaat zoeken, dat je eigenlijk in de macht komt van geesten, van boze geesten. Dit vind je trouwens ook in Colossenzen 2, vers 20, is dat hetzelfde woord. Er staat, als je nu met Christus aan de elementen van de wereld bent afgestorven. Dat wil dus zeggen dat als je in Christus bent, dan hebben de demonen, die hebben geen zeggenschap meer over je. Dus als je in Christus bent, dan is het klaar met de macht van die wereldgeesten in je leven. Maar als je je onderwerpt, zegt Colossenzen 2 vers 20, alsof u in de wereld leeft, aan inzettingen enzovoort, dan zet je eigenlijk de deur weer daarvoor open. En dat is het grote probleem hier in deze brief, dat Paulus zegt, er zijn dingen in jullie christelijk leven, waarvan je denkt van ach, een beetje van dit en een beetje van dat. Maar eigenlijk, zegt Paulus, doe je twee dingen. Daarmee zet je aan de ene kant, doe je de deur dicht voor Christus en voor het evangelie van Christus. Je bent een ander evangelie voor het evangelie van de genade in de plaats aan het stellen. En tegelijkertijd zet je een deur open voor geestelijke machten die als het ware uitgenodigd worden in je leven. En dat is waarom Paulus hier zo heel ernstig over spreekt. Dus als het gaat over het volgen van de wet, het besnijden van kinderen, het houden van bepaalde feestdagen, dan is dat niet maar iets onschuldigs. Zo van, baat het niet, dan schaadt het niet. Maar als je in feite in je verlossingsleer, in je visie op Christus, je visie op de verzoening, als dat een plek heeft, een bepaald soort gedrag, een bepaald soort patroon, een bepaald iets wat je zelf aan je behoudenis wil toevoegen of erbij wil doen, dan beland je eigenlijk op het terrein van de boze, die niets anders als missie heeft dan de Heer Jezus naar beneden halen en zichzelf op de voorgrond te plaatsen. En dat is wat hier in deze brief eigenlijk de toon zo ernstig maakt. Het gaat er niet om van of je een sabbat houdt of niet. Het gaat erom, zegt Paulus, dat je uiteindelijk daarmee het heil van Christus tekort doet, daarmee Christus tekort doet en daarmee jezelf op een grijs, risicovol gebied plaatst waar je niet meer louter uit de zegen van God aan het leven bent.
Als je... Ik wil wat vragen.
Ja?
Ja, want voordat de Heer Jezus kwam, leefden ze ook zo. Ze hielden zich aan de wet, ze hadden ze geleerd. Mm-hmm. Was dat dan ook op het gebied van de boze? Want dat was toch ook, waren toch voor die tijd ook Gods inzettingen in het oude verbond?
Mm-hmm.
Eerste verbond. Hoe moet je dat zien dan?
Nou kijk, de wet die had God gegeven in de tijd tot Christus. Uiteindelijk niet om door de wet God te leren kennen, of tenminste door de wet behouden te worden, maar dat de wet als het ware de zonde liet kennen en vervolgens de offerdienst, de verzoening die in de tempel te krijgen was, die maakte duidelijk dat je als mens een andere grondslag nodig hebt om voor God te verschijnen, om voor God te kunnen leven. Alleen toen de Heer Jezus kwam, toen was dat niet meer nodig. Toen was het beeld vervangen door de werkelijkheid, waarmee de wet eigenlijk haar functie verloor. En dat is waarom hier staat dat de wet een tuchtmeester is, komen we zo nog wel op, tot Christus. Dat wil zeggen tot op het moment dat Christus kwam in het jaar 6 voor Christus, of wanneer hij geboren is of wat dan ook, totdat hij stierf aan het kruis rond 27 of 30 na Christus. Maar toen stopte dat. Sindsdien heeft die wet die functie niet meer. En als je de wet vervolgens weer bijhaalt, alsof je door de wet de zonde kent of Christus kent, nou, daar is de wet nooit voor bedoeld. En dat laat Paulus ook zien, van je leert zonde kennen als je oog in oog staat met God. En niet als je knielt voor het kruis van Golgotha. En niet door de wet of door wat dan ook.
Maar ergens zegt Paulus toch over mij, zegt in Romeinen, van is de wet dan slecht? Nee, volstrekt niet. Ik weet het niet meer. Voor mij in de zin van, nee, de wet op zich is goed. In de zin van dat je ook weet, misschien wat goed en slecht is, of het goed te doen of zoiets, maar je wordt er niet, je kan er niet door behouden worden. Maar, dus ergens is de wet toch niet, voor mij zegt Jezus dat God het heeft ergens niet afgedaan. Dus in de zin van dat weet ik wat het. Hoe moet ik zeggen, dat het er niet meer toe doet of zoiets. Alleen, wij mogen nu weten dat we niet, kijk, we kunnen hem toch nooit houden, zeg maar. Alleen, het gaat dus niet meer om je behoud, maar
wat
in essentie dat het wel goed is of zo.
Wat is er goed aan de wet?
Nou, voor mijn gevoel, zeg maar, is het een beetje, Jezus, of dat God zo die wet had gemaakt en dat ze vroeger zeg maar, die wet leefden en zo. Daar zit toch het hele evangelie in verworven, zeg maar. Dat is toch, het vertelt ook het verhaal van dat we zondig zijn en dat we verlossing nodig hebben met die offerdienst, zeg maar. Er zit toch, eigenlijk vertelt dat toch het verhaal van het evangelie, zeg maar. En door het leren, door die feesten te houden, die God iets van hemzelf ziet, zeg maar, wat hij voor bedoeling had. Dus in die zin is de wet en die feesten juist misschien goed. Alleen niet in die zin dat je, als je dat allemaal houdt, dat je dan bij God kan komen of zoiets. Dus dat bedoel ik, dat het goed is om je wel misschien naar Gods geboden te houden of om naar Gods wil te leven of dat soort dingen te doen.
Ja, ik zie je ook worstelen met aan te geven wat het nou is. Want je wil niet zeggen, je wordt door de wet in je verlossing.
Nee.
Maar je wil wel zeggen, de wet betekent nog wel iets voor ons.
Ja. Ja, ik heb er ook wel moeite mee zelf. In die zin dat ik soms ook wel eens denk van... Dat ik voor mijn gevoel dat ik zo ver bij de Bijbel vandaan leef. Weet je, als je de Bijbel leest en je leest het Oude Testament, eigenlijk ook het Nieuwe Testament. Dat je soms wel eens denkt van ja... Die identiteit van God of zo, die ze hielden in die Shabbat, zeg maar. Er zit, tenminste, als je wel sommige Bijbel of preken hoort, zeg maar, die daar dan over gaan. Er zit er zoveel, er is zoveel over te vertellen. Over die feesten, waarom ze die feesten hielden. Hoeveel dagen ertussen moesten zitten. En ik vond dat het juist op met die maanden moest gebeuren of zo. Er zit zoveel verhaal achter en zoveel soort van uitleg. En dat, ik heb wel eens het gevoel dat wij dat missen. Wij gaan gewoon op zondag naar de kerk. En dan, zeggen we van, nou, Jezus is voor ons zonde gestorven. En nou, top, weet je wel. Dan gaan we weer naar huis. En dan soms het gevoel dat er zoveel mist of zo.
Ja,
ik niet meer bij die God geworden die in de Bijbel staat of zo.
Ja. Maar goed, ik dacht, die gelaten misschien ook van, wij missen wat. Want in het Oude Testament lees je allemaal van die mooie dingen over feestdagen en feesten en sabbatten.
Ja.
Dus laten we die toch maar een beetje gaan houden.
Ja.
Het punt is dat eigenlijk twee fouten maakt daarin.
Ja.
De ene fout is van, dan begrijp je de wet niet. En de tweede fout is, dan begrijp je verlossing niet. En beide fouten, die noemt Paulus. Hij zegt, 1, dan begrijp je de wet niet. Bijvoorbeeld, als jullie naar 3 vers 19 kijken, dan staat er, waartoe dan de wet? Precies de vraag die wij nu ook hebben.
Ja.
Waar dient die wet dan voor? En wat staat er dan achter? 3 vers 19.
Ter wille van de training met zetten.
Om ons bewust te maken van de zonde. Ja.
Waar heb je dat nou?
Vers 19, waarom dan toch de wet? De wet is later ingevoerd om ons bewust te maken van de zonde in de tijd dat de nakomeling aan wie de belofte was gedaan nog komen moest.
Ja, bij mij staat het net iets anders. Er staat, ter wille van de overtreding werd zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen waaraan de belofte was gedaan. Dat wil zeggen, de wet die werd duidelijk gemaakt omdat Israël een zondig volk was en God in dat zondig volk wilde laten zien dat hij een heilige God was. En dan staat erbij, totdat, dat is een tijdsmoment, hè, totdat wil zeggen, het is een bepaald moment heb je die wet, en die wet die verliest de functie als dat totdat in vervulling gaat, en dat totdat gaat in vervulling, het zaad zou komen waaraan de belofte was gedaan, dat gaat over de Heer Jezus. Met andere woorden, die wet had een functie tot het moment dat Christus kwam. Toen verloor de wet de functie. En datzelfde staat in vers 24, de wet is dus onze tuchtmeester. En dan heeft Paulus het over, vermoedelijk ook over zichzelf als Jood, omdat hij opgegroeid is met de wet. Tot op Christus. Toen Christus kwam, toen verloor de wet de functie. Dus dat is de eerste fout. Als je dus de wet toepast op ons als christenen, er is geen enkele tekst in de Bijbel die zegt dat de wet voor ons als christen gegeven is of een functie heeft. Ja, maar ook daar moet helemaal niet de wet houden. Er staat dat de wet een functie had tot op Christus. Dus de wet die had een rol in, noem het tijdperk, de bedeling, de geloofsperiode, dat God op grond van de wet een relatie had met Israël. Maar God heeft geen relatie op grond van de wet met ons. Even trouwens, de wet is relatief simpel. Je kan vrij makkelijk aan de wet voldoen. Als je een dagje niet moordt en niet steelt, dan heb je toch op de twee geboden aardig gehouden. Dus dat is vrij simpel. In het Nieuwe Testament is het wat ingewikkelder om Gods wil te doen. Dus dat is de eerste stelling van Paulus. Dus als je de wet bij het christenleven haalt, dan begrijp je A, de wet niet. Maar B, nogal belangrijker, dan begrijp je je verlossing niet. En wat begrijpen die gelaten dan niet aan de verlossing? Wat begrijpen wij er misschien dan niet aan?
Dat de Heer Jezus het al nou volbracht heeft.
Ja, en wat volbracht heeft?
de verzoening van de zonde.
Ja, en wat betekent dat voor de wet?
Dat die wet vervuld is.
Dat die wet vervuld is. Kijk, als we even naar Romeinen 7 gaat, dat noemde je net, Romeinen 7 vers 12. Daar staat, de wet is dus heilig. Oh, dit wil je nog even horen. Kijk maar, 5 minuutjes. Belangrijk, en dan mag je naar bed.
Hey, Boos, je kan wegwerken, maar om nog voor je schaak af te maken.
De wet. De wet is dus heilig. En het gebod is heilig. En rechtvaardig en goed. Dus Paulus zegt in Romeinen dat er met de wet dus eigenlijk niks aan de hand is. De wet is niet verkeerd. Romeinen 7 vers 12. Niks aan de hand. Wat is het probleem? Is dat niet de wet er niet meer is, maar dat wij er niet meer zijn. Even knipperen met de ogen. Ja. 3 keer slikken. We hebben het net gelezen. Galaten 2 vers 19. Ik ben... Wat staat er dan? Nee, 1 vers 13. 2 vers 19. Ik ben door de wet aan de wet gestorven om voor God te leven. Als christen ben je dood voor de wet. Hoe komt dat? Want de wet had gezegd, als je leeft, als je dit doet, zul je leven. Helaas, pindakaas, niemand voldoet eraan. Als je hier niet aan voldoet, zul je sterven. Dat voldoen we allemaal aan. Wat is het oordeel van de zonde op de zonde? Dat is de dood. De wet zegt, als je zondigt, deze geboden niet houdt, zul je sterven. Doordat wij onze zonden daaraan, door het oordeel over onze zonde voltrokken is, en dat is dan voltrokken in Christus, toen de Heer Jezus, de Heere God, de Heer Jezus strafte voor onze zonde, is als het ware het oordeel van de dood over ons uitgesproken in Christus. Daarmee is de vloek van de wet vervuld in ons leven. De vloek van de wet was dood. En de Heer Jezus is voor ons gestorven. En in hem zijn wij ook voor de wet gestorven. Want de wet zei, ik kan vloek brengen als je niet aan de wet houdt. En die vloek is voltrokken. En daarmee vallen wij buiten de rijkwijde van de wet. Want wij zijn al gestorven voor de wet. Die hele wet heeft dus helemaal niks meer over ons te zeggen. Hetzelfde staat in Romeinen 7, het eerste stuk. Een wet heeft zeggenschap over een man en een vrouw, een huwelijk is het voorbeeld daar, zolang ze leven. Maar als je sterft, dan blijft die wet nog wel bestaan, maar dan val je buiten het bereik van de wet. Want de wet gaat over levende mensen en niet over dode mensen. En dat is de kern van de verlossing. In Christus zijn wij als het ware buiten de rijkwijde van de wet geplaatst. Het enige wat de wet kon brengen was oordeel. Dat oordeel is voltrokken. En we zijn op een ander terrein geplaatst. Het terrein van God. Waar wel leven mogelijk is. Daarom zegt Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet. Het oordeel van de wet in Christus. Aan de wet gestorven. Uit het terrein van de wet gehaald. Om voor God te leven. Dus eigenlijk is dit wat in Romeinen 7 staat. In Romeinen 6 en Romeinen 8. Dat wij, doordat wij in Christus gestorven zijn, wij op een terrein gekomen zijn waar de wet geen rijkwijde heeft, geen zeggenschap heeft. Nog even toe te lichten, Romeinen 8, vers 1, heel bekend. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, veroordeling op grond van de wet, want de wet van de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood. Romeinen 8 vers 1 en 2. Gaat verder. Want wat voor de wet onmogelijk was, God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld, opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld wordt in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat wil dus zeggen, de wet die had bepaald gedrag, doet dit en gij zult leven. Er is helemaal niemand die daaraan kon voldoen. Maar doordat wij in Christus voor de wet gestorven zijn, vervolgens op het terrein geplaatst zijn waar God zijn geest geeft, de geest gaat in ons hart een nieuw willen en een nieuw leven en een nieuw werken volbrengen. En als wij de geest de ruimte geven, dan gaan wij dat doen wat die wet bedoelde, Maar die wet was met eisen, kreeg je ons niet zo ver. Leidde alleen maar tot overtreding en zonde. Maar door Gods geest wordt automatisch de rechtvaardige eis van de wet vervuld. Dat wilde zeggen, dan voldoen we ruimschoots aan alles wat de wet als het ware inhield. En dat is wat er ook in Johannes staat. Als de Heer Jezus zegt, ik geef jullie mijn geboden. Als jullie mij lief hebben, houden jullie mijn geboden. Als je leeft vanuit de levensrelatie met Christus, dan ga je vanzelf dat doen wat de wet voorschreef. Je gaat nog veel meer doen dan de wet voorschreef. Alleen de wet geeft er niet de kracht bij om het te doen. Maar de Heer Jezus in die relatie met hem geeft er wel de kracht bij. Sterker, die hele wet is uit je zicht. Je leeft voor hem. En als je hem terugkijkt, dan constateer je dat je nog veel meer gedaan hebt dan ooit voor die wet nodig was geweest. Dus die hele wet, die speelt geen enkele rol in het leven van een christen. Hij had een functie in de tijd van Israël, maar niet in de tijd van de gemeente. 1. En 2, hij heeft geen functie meer, geen betekenis meer in ons leven, omdat wij voor de wet gestorven zijn. Die wet kan er nog helemaal zijn, is al heilig en mooi enzovoort, maar wij zijn er niet meer. Wij vallen nu onder een ander regime, onder een ander domein. En dat is ten diepste wat er staat in de Galatenbrief. Dat we dat goed moeten begrijpen.
Nou, zeg maar, waarin, hoe kon Paulus zeg maar, zo'n brief schrijven bijvoorbeeld? Want naar mijn idee was het toch ook niet zo dat Paulus bijvoorbeeld geen Shabbat meer hield. Of niet, weet ik veel. Of geen Pesach bijvoorbeeld meer vieren. Want hij ging voor me ook nog een feest terug naar Jeruzalem bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ergens deed hij nog wel de dingen die misschien gewoon waren. Of die... hoe kon hij zeg maar ja was het voor hem moeilijk om zo'n brief te schrijven zeggen ja je hoeft je eigenlijk niet meer aan de wet te houden maar bijvoorbeeld maar ik zie je zo werk met Pesach wel in Jeruzalem is dat niet hoe zit het dan zeg maar in welke zin hield hij zich nog wel aan een soort van Joodse traditie of zo, maar niet meer maar viel hij niet meer onder de wet zeg maar
Nou, hier zitten een paar dingen in. Dus 1, je hebt de vraag van geldt de wet voor niet-Joden of niet? En moeten niet-Joden zich aan bepaalde Joodse gebruiken houden? Dat is de ene vraag. En de andere vraag is, als Paulus zich aan Joodse gebruiken houdt, zoals de synagogen bezoeken, de Sabbat bezoeken, of wat dan ook, waarom doet hij dat? Wat is zijn beweegreden om dat te doen? Allereerst over is de wet, heeft die betekenis voor niet-Joden? Er is geen enkele tekst in de Bijbel die zegt dat de wet betekenis heeft voor ons. Er staat het voorbeeld in Galaten 2 vanaf vers 11. Toen Kefas in Antiochië kwam, en wie is Kefas ook alweer?
Petrus.
Ja, weerstond ik hem in zijn gezicht, omdat hij te veroordelen was. Moet je voorstellen, Paulus, die dus Petrus een lesje leert. En waar gaat dat over?
Waar zit je
nu? 2 vers 11. En dan staat er, want voordat er enige van Jacobus kwamen, at hij met hen die uit de volken waren. Maar toen zij gekomen waren, ontrok hij zich en zonderde zich af uit vrees voor hen die uit de besnijdenis zijn. Met andere woorden, Petrus, die had dat visioen van dat laken met Petrus slacht een eend. Had hij begrepen, je mag ook met mensen uit de heidenen omgaan. Maar toen kwam Jacobus eraan en toen had hij toch wat schroom om zomaar de maaltijd te gebruiken met heidense christenen. En toen heeft hij zich vervolgens afgezonderd uit angst. En dan staat er, vers 13, met hem huichelden ook de overige Joden, zodat zelfs Barnabas door een huichelarij werd meegesleept. Maar toen ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Kefas in het bijzijn van allen, als u die een Jood bent, leeft als de volken en niet als de Joden. Waarom dwingt u de volken naar Joodse wijze te leven? Met andere woorden, als volken hoef je helemaal niet op Joodse wijze te leven. Er is geen enkele tekst in de Bijbel die ons als niet-Joden dwingt om Sabbat te houden, Joodse feesten te houden, Joodse gebruiken te houden. Dat zijn allemaal gebruiken, tekenen die God gegeven heeft aan het Joodse volk, zijn verbondsvolk. Dat is 1. 2. Als Paulus al die dingen doet, is het maar de vraag waarom hij het doet. Hij zegt in Korinthe, ik ben de Joden een Jood geworden, om hen die Jood zijn te winnen. Ik ben de Grieken een Griek geworden, om hen die een Griek zijn te winnen. Als Paulus zijn Joodse broeders wil winnen, en hij zou als het ware de Sabbat treden en de tempel niet bezoeken, daarmee had hij in feite de band afgesneden om hen te bereiken. Dus hij ging er naartoe, niet omdat dat voor hem ook maar enige religieuze betekenis had, wel dat hij Jood was en daarin de identiteit van het Joodse volk erkende en daarin ook zijn broeders uit zijn volk vond. Maar ik kan me voorstellen, als hij in andere plaatsen was, dan deed hij dat niet. Dan ging hij de heidense tempels binnen. Dan ging hij in de restaurants die het vlees uit de afgodstempels serveerden. Dan ging hij zitten eten om die Grieken te winnen. Met andere woorden, wat is de essentie? Vind je dat je het verplicht bent als christen, of als verloste Jood, of wat dan ook, om je toch op basis daarvan aan bepaalde regels, bepaalde gebruiken, bepaalde tradities te houden, omdat die ook maar op een of andere manier belangrijk zouden zijn voor je verlossing, als een voorwaarde, of de wetdoener dankbaarheid, of whatever, dan zegt de Galatenbrief, en de andere brieven zeggen evenzeer, Colossenzen en Romeinen, die zeggen, no, dat is niet de bedoeling. Daarmee doe je af aan het offer van Christus. Maar als je het doet vanuit de vrijheid van de geest, en dat ziet als een middel om je broers en zussen en de mensen te bereiken, dan is er helemaal niks mis mee. Dan mag je alles wat er is met dankzegging gebruiken en je eigen weg gaan met God. Dat is hoe deze brief dat schetst.
Maar ik heb nog een vraagje. Want ik heb wel eens gehoord dat de mensen jongen die Joden omgezicht zijn en christen te worden en een Jood zijn af te zweren, zeg maar. Mm-hmm. Maar toen heb ik gevraagd voor van, maar als Jood moet je de Joodse gebruiken blijven houden omdat je Jood bent.
Ja, dan laten we het niet over het Joodse volk verder hebben en over wat wel en niet bij het Joodse volk past. Dan gaan we het een beetje ver van onszelf houden.
Maar,
in ieder geval voor ons als heidenen. We zijn allemaal heidenen in die zin. Wel bekeerde heidenen, gelukkig. Maar niet Joden. Heeft die wet geen enkele zeggenschap. A, we horen niet het Joodse volk. En B, voor zover die wet al enig iets te bieden had, was het oordeel. En gelukkig zijn we daarvoor gestorven.
Ja.
Kan je door de wet niet juist leren wat de wil van God is?
Nou, dat wordt heel vaak gezegd. De wet leert zonde kennen. En dat haalt me dan uit Romeinen 7. In Romeinen 7 heb je dat de worsteling van die man die het goede wil doen. En vervolgens lukt het niet. En die wet die zegt van dit moet je allemaal doen. Maar het vlees is zwak enzovoort. En dan zit je met de vraag van wat is het beeld. Wat probeert Paulus in Romeinen 7 te schetsen. Is dat het beeld van het normale christelijke leven. De worsteling met de zonde. Met de wet die bepaalde dingen zegt. En de wet zegt van oké. Dit is hoe je God kan dienen en dan lukt het niet en heb je de worsteling. Of is dat het abnormale christelijke leven? Romeinen 7 eindigt in mij van ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En dat is eigenlijk de conclusie van het hoofdstuk. En dan stopt men in menige kerk, want daarachter, wat komt er dan? Gode zij dank Jezus Christus. Met andere woorden, het is het abnormale christelijke leven wat daar staat. Het normale christelijke leven is niet Romeinen 7, maar Romeinen 8. Het leven door Gods geest. Nog als kleine abstractie hiervan. 1 Timotheus 1 vers 8. Wij weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt. Met andere woorden, de wet is helemaal niks mis mee. Dat zei Romeinen 7 ook al. De wet is goed, het gebod is heilig, rechtvaardig en goed. Dus als je de wet goed gebruikt, is er niks mis mee. En dan zegt 1 Timotheus 1 er ook nog bij van wat is dan wettig gebruik van de wet? Dat staat daarachter. 1 Timotheus 1, die is bijbelbeleid.
Wie zich niet verstoort. Dus niet voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan de wet op zich niet stoort. De goddelozen en zondaars. Die alles wat heilig is verachten en ontwijden. Hun eigen vader en moeder doden. Moeder.
Ja, nou daar staat als.
Het legers van mij.
Ja. Ik vind de vertaling wel erg los weer.
Welke
versie? Dus voor mij, 1 Timotheus 1, vers 8. We weten dat de wet goed is als iemand haar wettig gebruikt, vers 9. Doordat hij dit weet, dat de wet niet bestemd is voor een rechtvaardige, maar voor wettelozen en weerspannigen, voor goddelozen enzovoort. Dus als je de wet zo nodig wilt toepassen, pas hem dan tenminste toe op de mensen die aan deze criteria voldoen. Geldt dit voor christenen? Gelukkig niet, nee, want wij zijn rechtvaardigen. Dus dit is het hele punt. De wet doen uit dankbaarheid. Ja, het wordt wel gezegd. Nee, de Bijbel zegt dat niet. Ja, dan kan je het wel willen. Zeggen van oké, elkaar napraten. Maar de Bijbel zegt dat niet. De Bijbel zegt, als je dan de wet gebruikt, de wet doet zonder kennen. That's it. Einde oefening. En dan kom je bij Christus. En dan sterf je aan de wet. En dan kom je in een andere wereld. De wereld waar God regeert en zijn geest ons leidt.
Mag ik een vraag?
Ja?
Dan had je het zo pas nog over, dan zet je eigenlijk je geest open voor andere dingen. Is dat ook wat dan gebeurt met dit?
Nou, dat is wat Paulus hierachter zegt. Van kijk, daar begint hij al mee in deze brief. In 1 vers 6. Ik verwonder mij dat u zo snel door hem, van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen, overgaat naar een ander evangelie dat geen ander is. Dat wil zeggen, van eigenlijk wat jullie doen, door bij die verlossing nog een stukjes van de wet te halen, en noem het de wet doen uit dankbaarheid, ben je eigenlijk het evangelie aan het veranderen in iets wat niet langer het evangelie is van God. Want daarmee vermeng je de boodschap van Christus en Gods genade met iets van jezelf. En daarmee kom je dus op het terrein van de boze, die wil dat Christus werk minder wordt. En dat is waarom die elementen, die wereldgeesten hier zijn. De Satan die heeft twee manieren om ons terug te krijgen in zijn macht. Het een is door zijn macht. Dat is dat hij rondgaat als een brullende leeuw. Dat is vervolging en tegenstand. En noem het dus dat hij met christenvervolging probeert ons te pakken. In het Westen hebben we daar veel minder last van. Die vrouw in Pakistan die 8 jaar gezeten heeft omdat ze getuigde van Christus. Daar heb je dat wel. En het andere is, als een engel van het licht doet hij zich voor. Dus hij doet zich voor als een boodschapper van God. Maar in feite is het de Satan die zich voordoet in een andere gestalte om ons van Christus af te halen. Er staat hier ook in vers 8 in hoofdstuk 1. Zelfs als wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen naast dat wat wij u als evangelie verkondigd hebben, die zij vervloekt. Met andere woorden, je moet je niet druk maken om de vloek van de wet. Je moet je druk maken van de vloek van een andere evangelie, van de wet die weer terugkomt in de plaats van het evangelie. Nu weer terug naar Galaten 2 vers 19. Dat is de kern. Paulus zegt, ik ben door de wet aan de wet gestorven om voor God te leven. Met andere woorden, van die hele wet die hoort bij een ander bestel. Die hoort niet meer bij mijn leven. Die is goed, is niks mis mee. Maar ik pas niet meer in die wereld waar de wet regeert. Ik zit in een andere wereld. Ik zit in een wereld waarin ik niet door een wet bepaald word hoe ik leef, maar waarin Christus dat doet. Waarin Gods geest dat doet. Dat is een heel andere prioriteit, een andere oriëntatie in je leven.
Nog één vraag stellen. Ja? Want in de Romeinen 7 zegt hij dan, nadat hij zegt, ik ellendig mens, ik dank God voor Jezus Christus.
Ja?
Dan zegt hij daarna, en dat zegt hij dan, zo dien ik dan zelf wel te verstaan de wet van God, met het vlees, de wet van de zonde. Waarom zegt hij daarna weer, ik dien toch met mijn verstand de wet? Het lijkt wel als Paulus de hele tijd soms zo heen en weer gaat tussen, ik ben vrij van de wet en aan de andere kant zegt hij, ja, maar de wet is goed. En het lijkt wel of hij de hele tijd heen en weer switcht tussen die twee.
Ja, maar als je naar Romeinen 7 kijkt, dan heb je, je kan tellen hoe vaak het woordje ik voorkomt, wat ik wil, wat ik doe, wat mij enzovoort. Mm. Heel vaak. En hoe vaak de Heilige Geest voorkomt. Exact 0 keer. En wat je in vers 26 hebt is het conclusie van Romeinen 7. En vervolgens gaat hij in Romeinen 8 gaat hij het hebben over Gods geest. En die wet, wat ik zei in vers 8. Dat als je leeft naar Gods geest, je automatisch de eis van de wet, dat wat de wet bedoelde, gaat voldoen. Daaraan voldoen. En vervolgens die wet die hier niet meer. En dan heb je de toon van Romeinen 8 is heel anders dan de toon van Romeinen 7. Romeinen 7 is een worsteling. Dat gaat om dood. Dat gaat om falen, om mislukking. Om proberen iets te bereiken en het lukt niet. En weer falen en weer terugvallen en weer bekeren enzovoort. Dat is Romeinen 7. Romeinen 8, dat is een toonzetting als God voor ons is, wie zou tegen ons zijn. Hij die zijn eigen zoon gegeven heeft, zal die alle dingen met ons schenken. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Veroordeling of machten of noem alles maar op. Wij zijn meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Voel je het verschil tussen die twee?
Ja, dus 26 hoort misschien al meer vers 26 bij Romeinen 8 in de zin van, ik ga God met mijn verstand dienen.
Het is een beetje de samenvatting van hoofdstuk 7. En vervolgens gaat hij dan over in hoofdstuk 8 op de, dat wat die wet als het ware volledig buiten spel heeft gezet. En Romeinen 7 begin zei hij ook van vers 4, dus bent u ook, mijn broeders, voor de wet gedood door het lichaam van Christus, opdat u aan een ander toebehoort. Met andere woorden, van Romeinen 7 beschrijft precies als Galaten, wij zijn, als je het goed begrijpt, dood voor de wet. Die wet is er nog wel, maar wij zijn er niet meer. Die wet hebben we niks meer mee van doen. Wij zitten op een ander terrein. En dat moeten we onszelf goed gaan beseffen. Dus zodra je weer een sabbat of een feest, dat hoor je ook bij ons in de gemeente ook wel, dus we moeten de Joodse feesten gaan vieren. We moeten helemaal niks. Die Joodse feesten, die horen bij Israël. Je mag natuurlijk, als er een doel is, of je het fijn of wat dan ook. Ja, maar we moeten helemaal niks. En voor de verlossing en voor je...
In het Testament komen die feesten helemaal niet tegen, of wel?
Nou ja, het enige is dat Paulus zegt van joh, als je nieuwe maandfeest en sabbat houdt, dan verlies je Christus. Als je daar je hel in zoekt. Ja, weet je, het probleem is tussen het vieren van een feest gewoon uit vrijheid, die het fijn vindt om één keer naar Jeruzalem te gaan met Salofhuttenfeest of mee te maken. En het ja, verplichten, je moet dat doen omdat het bij je Christus zijn hoort. Op een of andere manier zit daar, gaat het heel snel in elkaar over. En zodra het in elkaar overgaat, dan zit je op het terrein van gelaten. Dan ben je aan het afdoen van het werk van Christus. En dan ben je een ander evangelie voor in plaats aan het brengen. Dan ben je toch weer beïnvloed door die elementen van de wereld, de wereldgeesten. Die als het ware iets plaatsen van je moet je dankbaarheid tonen aan God. Je moet een bepaalde normen voldoen. Je moet iets betekenen in je leven voor Christus. Anders dan enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Maar kunnen we die wet dan niet gewoon uit onze Bijbel halen? Of?
Nou, dan kan je lezen en dan kan je heel veel dingen uit leren. Maar je hoeft niet als leefregel te hebben. Kijk, als christen denk je niet van, hoi, nou ga ik lekker doden. Als je dat bedoelt, dat is het punt niet.
Dat is toch wel vergeven.
Maar kijk, er zijn van de 10 geboden, worden er 9 geboden in het Nieuwe Testament, die worden herhaald. Maar dan op een heel andere manier. In plaats van dat je staat, gij zult niet doden, staat hier moet je je leven geven voor je broeder. Dat is heel wat anders. Een veel hoger gebod. Niet stelen, staat er van, nee, juist mededelen van het goede. Dat staat er, Efeze 5. Dus dit een heel andere manier wordt daar geïnterpreteerd. En,
maar dat is dan toch ook de wet?
Nee, is de wet niet. Nee, dat is de genade, want dat doe je vanuit liefde, vanuit Gods geest die in je leven is. En als je het niet doet, is er helemaal niks mis mee. Dan ben je niet, krijg je geen kruisje of zo. Nee, slechte christen.
Dat is niet een plus en een min.
En dat is wel het denken van de wet. Je doet iets wat de wet verbiedt. Oké, dan heb je dat gebod gebroken. Maar zo werkt het niet, is het mij niet. Die geeft in vrijheid, dat is het leven in vrijheid, komen we zo meteen nog op. Dat God je vrijheid geeft om zelf je keuzes te maken en te leven als Christus. En er is geen enkel gebod die bepaalt wat je wel moet doen en wat je niet moet doen. Alles is goed als je het samen doet met Christus.
En de wet geeft wel mooie richtlijnen, want ik denk nu alleen aan eer je vader en je moeder. En ja, dan kan je dan wel eens over praten met iemand. Die zegt, joh, dat doet je goed. Als je zo in het leven staat, dat doet je goed. En God laat ons dat ook zien. Door op die manier.
Ja, ik zeg als 9 van de 10 geboden uit de wet worden die testament in een bredere context geplaatst. In de zin van dat wat je in de wet terugvindt, dat is een soort minimumpakket. Maar als je, daar kan je al helemaal niet aan voldoen. Maar als je er al wel aan voldoet, dan kom je nog steeds veel te kort aan de normen van God. Hoe God graag wil dat je leeft. Dus hier geldt ook, van wil je dat, ja, als het ware, in die, ja, daaraan voldoen, dan heb je helemaal niks aan die wet. Dan moet je je richten op de vrijheid die Gods geest je geeft.
Dat is een beetje met die rijke... Die rijke jongeling die bij Jezus komt. Dat zei van, we moeten hem in Nederland komen en die aan de wet houden. Ja, oké, dat doe ik al. Ik heb het nu. Ja, ik verkoop al even zittingen. Dat kon niet.
Nee, maar daar heb je precies een punt. De wet kan je aanhouden. Ja. Als de Heer Jezus, als die jongeling, die zal ontzettend integer geweest zijn en echt het best gedaan hebben om dat te doen. Ja. En de Heer Jezus zegt niet van, joh, je hebt het niet goed begrepen, want ik heb er 3 dingen te bedenken waarin jij niet de wet... Nee, die zegt van, oké, je hebt je in de wet gehouden. Maar het is niet genoeg om de hemel te beërven, het koninkrijk van God te beërven. Dan zul je op een heel hogere norm moeten komen. En dan noemt de Heer een simpel dingetje, verkoop al je bezittingen maar eens even. Ja, en dan zie je dat hij weggaat. En er zijn nog veel meer simpele dingen die je te bekennen. En dat heeft ermee te maken, als christen, is het een van de lessen die je mag leren, dat alles wat je hebt en alles wat je bent, dat behoort aan Christus. Je bent rentmeester. En zo mag je leven. En we mogen het benutten en we mogen het bedelen enzovoort. De Bijbel geeft geen enkel gebod aan ons om dingen te doen, maar wel de ruimte om iets te doen tot eer van God. Maar daarmee verdienen we onze behoudenis niet, bevestigen onze behoudenis niet. Het is niet zo dat je daarmee kruisjes of punten verdient, of later op een weegschaal je goede werken, je slechte werken. Het heeft er allemaal helemaal niks mee te maken.
Is het voor ongelovigen, als ik met zo'n verhaal bij mijn vader aankom, of zo, die denkt ook een beetje van ja. Wat is nou het verschil tussen bijvoorbeeld even mijn vader en mij? Hij gelooft niet. Voor hem is ook een beetje, ja, als je naar de christelijke wereld kijkt, dan ja, als dat dan de God is, zeg maar, een beetje bijvoorbeeld misbruiken in de kerk of zo, weet je wel. Hij heeft zoiets van, ja. En dan komen wij met z'n allen in de hemel. Ja. En mijn vader niet, alleen maar omdat hij dan niet in Jezus gelooft of zo.
Ja, maar ja, kijk,
dat is best wel lastig uitleggen.
Is ook lastig. Kijk, God zegt van, er is één middelaar tussen God en mensen. Dat is Jezus Christus. En wie er ook in de hemel komt, de enige manier om de hemel te komen is via Jezus Christus. Geen mogelijkheden zijn er niet. Dat is het evangelie. Nog even terug naar Romeinen, Galaten 2 vers 19 en 20. Dat is een beetje een kerntekst. Er zit een positie in en een praktijk. Die positie is, ik ben door de wet aan de wet gestorven om voor God te leven. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dat is positie van ons als christen. Wij zijn gestorven, uit het terrein van de wet weggehaald, op een ander terrein gekomen, eigenlijk hetzelfde beeld wat je van Romeinen 6 hebt. We zijn geoordeeld met Christus, we laten ons dopen, dat wil zeggen we laten ons begraven, die oude mens begraven wij in het graf, het watergraf van Christus. En het bijzondere aan het watergraf van Christus, het graf van Christus is, dat is een graf wat als het ware nieuw leven geeft. En dan staat er om met Christus in nieuwheid des levens op te staan. Niet in diezelfde wereld waar de wet regeert. Nee, als het ware in een andere geestelijke wereld. Het terrein waar God regeert. En dat is wat hier staat. Ik ben gestorven aan de wet. Uit het terrein van de wet gehaald. Om voor God te leven. Het terrein waar God regeert. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. Maar Christus leeft in mij. Dat is het christelijke leven. Het gaat er niet om dat ik leef door de wet, of de wet leeft door mij, of de wet leeft in mij, of ik leef in dankbaarheid aan de wet. Nee, Christus leeft in mij. En ik leef niet meer. Mijn leven is klaar. Christus leeft in mij. Dat is de positie. Nu de praktijk. En wat ik nu leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Met andere woorden, want wat regeert ons leven nu? Is dat een gebod? Is dat een wet? Is dat een traditie? Een patroon? Iets wat anderen van ons vinden? Nee, één ding. Dat wat Christus voor mij betekent. Ik leef, wat ik leef in het vlees als mens, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Mijn geloofsrelatie met Christus. Die bepaalt mijn leven. En dat is een Christus, de Zoon van God, die niet alleen in de hemel gebleven is, maar naar de aarde gekomen is om mij, die heeft mij lief gehad, heeft zichzelf voor mij overgegeven. In andere woorden, alles wat ik niet kon, heeft hij gedaan. En het enige wat ik te doen, is in geloofsrelatie, als het ware, op hem te richten. Dat is het christelijke leven. Dus eigenlijk, wat is het verschil tussen jou en je vader? Want als je vader kijkt naar alle dingen, behalve de Christus, en als het goed is, kijk jij alleen maar naar Christus. En je leven wordt bepaald door hem. Maar meer is het niet. Dat is christenleven. Je leeft als het ware met een andere oriëntatie, niet meer horizontaal, maar verticaal. Je leeft vanuit je geloof in de Zoon van God, die jou heeft lief gehad en zichzelf voor jou heeft overgegeven. En dat maakt een wereld van verschil. Want eigenlijk alles wat je doet, wordt anders. En hoe leg je dat uit? Ja, dat is een ander verhaal. Maar dit is hoe de Bijbel het beschrijft. Ja.
Ja, ik vind het wel lastig inderdaad, want mijn vader is wel een vraag, ja, en die, stel nou dat die man, hè, die zo'n priester of zo, die weet ik wel, tientallen kinderen heeft misbruikt, wel in Jezus geloof. Gaat hij dan in de
hel? Ja, weet je. Ja,
dat zijn we.
Eigenlijk zou hij die dingen niet doen natuurlijk als hij zo zou leven zoals jij het nu beschrijft. Ja. Maar het is lastig.
Anderzijds, daar zou het afhankelijk meer van moeten zijn, omdat het lastig is.
Ja. Het blijft lastig.
Maar
dat moet
af en toe
beslissen, dus dat
geldt
ook
weer. Nee, maar wat vind je daarvan van zo'n punt?
Ik denk dat we daar niet over moeten discussiëren nu, want dan zijn we van de helft van het onderwerp af. Even terug naar Galaten 1. Dan heeft Paulus allereerst een stuk over zichzelf. Vers hoofdstuk 1 en 2 is eigenlijk een stuk toepassing van het geloof op Paulus' zijn eigen leven. En in Galaten 1 vers 15, daar zegt hij: toen het God, die mij vanaf de schoot van mijn moeder afgezonderd door zijn genade geroepen heeft, en dan komt het, behaagde zijn zoon in mij te openbaren. Dus als Paulus naar zijn eigen bekering terugkijkt, hij was iemand die, er staat ervoor, die buitengewoon goed was in het Jodendom. Hij deed alles wat hij was. Hij was meer dan zijn leeftijdsgenoten in kennis en wijsheid enzovoort. Hij was een ijveraar voor de overleving van zijn vaderen. Maar dan grijpt God hem bij de kladden. En dan beschrijft Paulus dat in de termen van Galaten 2 vers 20. Hij zegt: toen het God behaagde om zijn zoon in mij te openbaren. Dat mijn leven niet meer voor de wet was, voor mijn volk, voor mijn ambities of wat dan ook, maar dat de Heer Jezus in mij gestalte kreeg, handen en voeten kreeg. De Heer Jezus in mijn leven de eerste plek in ging nemen. En dat is wat de Heer Jezus bij bekering doet als je hem leert kennen. Dan gaat al het andere eruit en dan komt hij in ons hart en dan wordt hij degene voor wie we mogen leven. Ik leef niet meer, ik ben met Christus gekruisigd, maar Christus leeft in mij, hebben we net gezien. Gods Zoon openbaart zich in ons. Dat is Galaten 1, vers 16. Dus Paulus, die begint eigenlijk eerst over zichzelf te schrijven en te laten zien dat bij hem allemaal zo gewerkt heeft, voordat hij in hoofdstuk 3 en 4 het gaat toelichten, de theorie gaat geven, wat er gebeurt als je tot geloof komt. En het is buitengewoon essentieel, want zodra je maar een klein beetje Christus hebt en nog iets, je moet dit, of je moet dat, of zus, of zo, dan ben je eigenlijk de deur aan het openzetten voor een ander evangelie. Of heb je het eigenlijk al gedaan? En dat is waarom die gelaten brief zo ernstig is. Het is niet maar een kwestie van, ach, de een doet dit, de ander doet dat, en laat ieder zijn vrijheid, christelijke vrijheid. Nee, christelijke vrijheid is heel wat anders dan dat. Je bent niet vrij om de wet te doen. Die wet die gaat je binden. Daar laat je als het ware die elementen van de wereld, die wereldgeesten weer toe in je leven. Dat Christus ons geroepen heeft om vrij te zijn. Dat is klaar. Het hoort er niet meer bij. Het oude leven. Helder?
Ja. Lastig uit te leggen.
Het lijkt op Philemon, hè, van de vorige keer. Ja. Die vrijheid.
Ja, een beetje. Gaan we nog een paar dingen over bespreken. Eigenlijk wat je in hoofdstuk 3 en 4 vindt, vind je ook in de Romeinenbrief. Romeinen 7 en 8. Is, als we dan even naar hoofdstuk 4 gaan. Vers 1. Maar ik zeg, zolang de erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, hoewel hij heer is van alles. Met andere woorden, dat wil je zeggen van, je hebt, vroeger had je zo'n huisheer en die had kinderen en slaven. En die kinderen die hadden nog geen bal te vertellen, zolang ze kind waren. Dus die hadden net zoveel te vertellen als die slaven. Maar zegt Paulus, pas als zo'n kind volwassen wordt, meerderjarig wordt, rechten krijgt, dan wordt hij meer dan die slaven in de praktijk. Ja, in theorie niet, maar in de praktijk wel. Hij zegt van, dat gebeurt tot op de tijd door de vader vooraf bepaald, vers 2. En dan zegt hij, zo waren ook wij, toen wij onmondig waren in slavernij onder de elementen van de wereld. Dan heeft hij het over de tijd voordat de Heer Jezus gekomen is. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, kerstevangelie volgens Paulus in Galaten 4, toen de volheid van de tijd gekomen was, God achter de tijd rijp, zond God zijn zoon, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, opdat hij hen die onder de wet waren vrijkocht, opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. Daar zegt hij dus, tot Christus, lees het Oude Testament, waren wij als zonen net zo in de positie als slaven. Er was geen verschil, want we waren nog niet in die vrijheid gesteld. Maar toen de Heer Jezus kwam, toen werden wij in hem als het ware meerderjarig. En het werd duidelijk dat het hele wetgebeuren, wat met slavernij te maken heeft, daar staan wij boven. Wij zijn voor het zoonschap bestemd. En die wet heeft afgedaan. Opdat wij het zoonschap zouden ontvangen. En omdat u zonen bent, heeft God de geest van zijn zoon in onze harten uitgezonden. Die roept, Abba, Vader. U bent dus niet meer slaaf, maar zoon. U bent uw zoon, dan ook erfgenaam voor God. Wat hier staat is eigenlijk wat ook in Romeinen 8 staat. Leef niet langer in Romeinen 7 met die wet. Je leeft nu in de tijd van Romeinen 8. Niet als slaven, maar als zonen. Dat is het beeld dat ik later van Ismaël en Isaac zal schetsen. Hij zegt van, bij deze bedeling, bij dit tijdperk, hoort niet de wet, maar er hoort de geest van Gods zoon. Dat is het leidend principe in ons leven. En daar gaat hij dus vervolgens over hebben. Je zou kunnen zeggen dat Galaten 1 en 2 een persoonlijk getuigenis is van wat Paulus heeft meegemaakt, hoe die wet in zijn leven heeft afgedaan, hoe die zijn leven in Christus heeft gevonden. Hoofdstuk 3 en 4 is het leerstellige gedeelte. Dan geeft hij de principes, wat er gebeurt toen tot geloof kwam, de rol is van de wet en ook de introductie op het leven door de geest. Hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6 is de praktijk. Dan gaat het over wat betekent het christenleven in de praktijk. En dan kom je over de Heilige Geest te spreken. De vrijheid die Christus heeft gegeven. Nog even één dingetje voordat we daar naartoe gaan. Of twee dingetjes. Net noemde ik het over dat de Heer Jezus, wat ik leef, leef ik door Christus. Paulus schreef over dat God zijn zoon in hem geopenbaard had. En zegt Paulus in Galaten 3 vers 19 dat dat eigenlijk ook zijn wens is voor de Galaten. Dat door zijn bediening, staat er in vers 20, eind van vers 19, totdat Christus gestalte in u krijgt. Dus eigenlijk is dat wat Paulus ook met die brief bedoelt. Zeggen van kijk, God behaagde het om zijn zoon in mij te openbaren. En ik doe mijn best om jullie uit te leggen hoe de dingen zitten. Zodat Gods zoon zich ook in jullie zou openbaren. En dat in ons, de Heer Jezus, in ieder van ons, tot uitdrukking komt. Bekend wordt. Nog even over die interessante versen, vers 27 en 28 van hoofdstuk 3. Dat zijn typisch van die versen die altijd misbruikt worden. Er staat, u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Daar is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrije, daar is geen man of vrouw, want u bent allen één in Christus, Jezus. Die doop wordt hier verbonden met het aandoen van Christus. Eigenlijk is dat precies hetzelfde beeld als wat je hebt in Romeinen 6. Je gaat het watergraf in, je legt je oude mens in dat graf en je komt eruit in nieuwheid van leven. Je wordt een nieuwe mens die op een nieuw terrein leeft. Een terrein waar God met zijn geest regeert. Nou, dat beschrijft Paulus hier met Christus aandoen. Dat God je als het ware bekwaam maakt dat de Heer Jezus in je leven, in je hart zich openbaar mag maken. En dat bekende vers 28 dan, dat er geen verschil tussen Jood en Griek, slaaf of vrije man of vrouw, dat we één in Christus zijn. En dat wordt dan op allerlei wilde manieren toegepast, alsof God ook geen verschil in taken meer zou hebben tussen man en vrouw, slaaf en vrije, noem maar op. Absoluut niet, daar gaat heel Galaten 3 niet over. Die gaat niet of je als vrouw wel of niet oudste mag zijn, of je als vrouw wel of niet mag preken, of je als slaaf of vrije wel of niet bepaalde dingen mag doen. Daar gaat dit niet over. Hier gaat het over de verlossing. Over onze relatie met God. En dan zou je kunnen denken, à la Peter, is een verschil tussen een heiden en een jood die tot geloof komen. Nee, er is geen verschil. Want die heiden zonder wet en de jood met wet konden er beide niet komen. Maar in Christus worden ze beide, als het ware, op grond van het offer van de Heer Jezus in die relatie met God gebracht. Er is geen verschil. Maar dat wil niet zeggen dat er geen verschil op aarde is. Paulus kreeg een bediening als apostel. En die hebben wij niet gekregen. Er zijn wel degelijk verschillen. Er zijn allerlei taken en dingen die verschillen in vandaag de dag. Zo simpel is dat. Daar doet het geloof niks aan af. Er zijn bazen en werknemers. Daar doet het geloof ook niks aan af. En vorige week gezien, als je een christelijke baas hebt, mag je blij zijn. Maar dan ben je nog steeds een werknemer. Moet je nog steeds je als werknemer gedragen. Dan kan je zeggen, ja, als in Christus zijn geen slaven of vrije meer. Ja, ik ga wel even bepalen, net als jij, van wat er moet gebeuren met bedrijf. Hallo, zo werkt het niet. Dus waarom passen we de tekst, als het over man en vrouw staat, wel zo toe? Maar over slaven en vrije niet. Daar gaat die hele tekst niet over. Daar gaat de hele Galatenbrief niet over. Goed, dat was een bijzinnetje. Yep, nu hoofdstuk 5 en 6. Nog een paar woorden over wat dat betekent. Weet je, als Paulus in hoofdstuk 5 nog eens terugkijkt op de praktijk, dan heeft hij heel principieel uitgelegd wat die wet wel en niet doet, hoe je tot geloof komt. Maar vervolgens heeft hij het ook over de praktijk. En dan zegt hij, bijvoorbeeld als je nou naar vers 4 gaat van hoofdstuk 5, dan zegt hij, u bent van elke zegen in Christus beroofd, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden. Dat is een scherpe taal. Dat zijn mensen die kennelijk de besnijdenissen wilden invoeren, omdat ze dachten, dat hoort erbij, besnijdenis uit dankbaarheid. Je hoort bij Christus, laten we toch die besnijdenis doen, staat in het Oude Testament. En in die tijd, begintijd, kan je nog wel voorstellen dat het wat moeilijker lag, omdat het minder geopenbaard was van de nieuwe orde. Paulus was nog bezig al die brieven te schrijven. Dus je kunt nog wat meer begrip hebben voor die Joodse christenen die als het ware hier de fout in gingen, dan voor de christenen vandaag de dag die de hele Bijbel hebben. Er is geen enkel excuus meer waarom je nu je zou besnijden en de wet zou houden enzovoort. Hij zegt, je bent van elke zegen in Christus beroofd als je door de wet gerechtvaardigd wil worden. Als je voor 99% op Christus vertrouwt en op 1% je nog bepaalde regeltjes of dingetjes doet, dan ga je verloren. Omdat wij niet in staat zijn om die 1% te voldoen. En die 1% is voldoende om veroordeeld te worden. Dat zegt Paulus. Als je die wet en Christus, een van die mengt, dan ben je je behoudenis aan het verspelen. Het is een hyperbol, het is een waarschuwing. Ik wil niet zeggen dat het ook betekent dat je dan als gelovige toch weer verloren gaat. Maar het wil zeggen, van let op wat je doet. Je zet die deur open voor die wereldgeesten. Let op dat je Christus de plek, de eerste plek en de enige plek in je christenleven blijft geven. En dan wordt de Heilige Geest weer genoemd. Hier staat trouwens ook die tekst over het zuurdeeg, vers 9. Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Nou, zuurdeeg, dat kennen jullie wel van het zuurdezenbrood. Tegenwoordig is het weer in alle tonen en smaken te krijgen bij Albert Heijn. Zuurdezen, dat is van het oude deeg. En dat gooi je in nieuw meel en dan werkt het als gist. Dat gaat dan overal zijn verzurende en gistende werking door het meel weghalen. Zuurdeeg is in de Bijbel altijd een beeld van het kwaad, de zonde. En hier is het een beeld van leerstellig kwaad. En hij zegt van kijk, wat er gebeurt is als je de deur een klein beetje openzet voor dit soort leringen, dan gaat dat de hele gemeente uiteindelijk beïnvloeden. Let op, waak over de leer die je brengt. Waak over de eer van Christus. Het gaat niet om kleine dingen, het gaat om de essentie. Vers 13, u bent geroepen om vrij te zijn, broeders. Die wet heeft helemaal niks meer te zeggen over ons leven. Ja, mag ik dan nu doden? En mag ik dan nu stelen? En mag ik nu als... Nou, er staat meteen achter, gebruik de vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkaar door de liefde. Wat staat hier? In principe mag je doden en mag je stelen, want die wet geldt niet meer. Maar als je door de liefde van Christus laat leiden, dan zul je dat niet doen. Want dan heb je een veel hoger doel. Als je Christus gestalte wil geven in je leven, dan denk je er helemaal niet aan. Niet omdat de wet het zegt, maar omdat je de Heer Jezus handen en voeten wil geven in je leven. En dan zul je niet stelen. En dan zul je niet doden. Dan zul je leven tot eer van de Heer. Dan geef je de Heilige Geest de ruimte om je leven zo te veranderen dat het beeld van Christus in je zichtbaar wordt. Dat je leven verandert naar de gestalte van Christus. En dan staat er in vers 14, de hele wet wordt in één woord vervuld. U zult uw naaste lief hebben als in andere woorden. Als je het Gods liefdegebod, het liefdegebod van de Heer Jezus in je leven laat regeren, dan ga je vanzelf die hele wet doen. Hoef je helemaal geen enkele inspanning voor te richten. Hoef je ook niet meer bezig te zijn. Dat is passé. Die wet die dient er niet voor en wij zijn niet meer op het terrein van die wet. Wij laten ons leiden door Gods geest. Vers 16. Ik zeg, wandel door de geest en u zult de begeerte van het vlees geen zin volbrengen. Met andere woorden, als je ruimte geeft voor de Heilige Geest in je leven, dan heb je met die zonde niks te maken, en met die wet niks te maken, en met de duivel niks te maken. Dan leef je in Romeinen 8. En dan ga je vanzelf doen wat de wet bedoelde. En nog veel, veel, veel meer dan dat. Dat is wat hier staat. En dan kom je dus ook bij de werken van het vlees en de vrucht van de geest. Vers 19, de werken van het vlees. Dat is meervoud, hè? Als je het vlees, dat wil zeggen van, het is niet alleen maar je lichaam, maar ook ja, het zondige lichaam wat je hebt. Als je die ruimte geeft, dan komt er een hele lijst aan ellende komt er over je heen. Hoererij, onreinheid, losbandigheid, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tieren. Hoeveel vruchten van de geest zijn er?
Nee.
Nog een keer. Eén. Eén.
Eén vrucht.
Eén vrucht. Werken van het vlees. Dat is een heleboel. Maar er is maar één vrucht van de geest. Er bestaat uit 9 aspecten. En als je die allemaal naast elkaar zet, wat voor plaatje krijg je dan?
Christus.
Christus. Dat is eigenlijk het leven van de Heer Jezus. Al die termen kan je toepassen op hoe de Heer Jezus geleefd heeft in de evangelie. Hij was liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedheid, goede tierenheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dus je kunt eigenlijk ook zeggen, de vrucht van de geest is dat de Zoon van God gestalte krijgt in mij, in jou. Heb je het weer? Dat is wat de Heilige Geest bewerkt in de praktijk. Vers 25, als we door de geest leven, laten we ook door de geest wandelen. Ik kom nog één dingetje tenslotte. Dat gaat over de rol van het kruis. Als je naar Romeinen 3 vers 1 gaat, dus Galaten 3 vers 1, dan heeft hij het over Jezus Christus die als gekruisigd voor ogen geschilderd is. Toen Paulus het evangelie begon te brengen, toen zei hij, ik predik alleen het kruis. Dat vind je ook in 1 Korinthe. Paulus predikte iets wat een schande was. Dat kruis, dat was een martelwerktuig. Maar dat is het kruis van Christus. Zo was hij in Galaten gekomen. Het evangelie had hij gepredikt. En daar begint het mee. Dat leidt vervolgens ertoe, 2 vers 20, dat ik met Christus ben gekruisigd. Paulus zegt, dat eerst hadden we het kruis van Christus. En vervolgens ga ik begrijpen dat ik in Christus daar op het kruis gestorven ben. Dat mijn oude leven daar is gebleven in Christus. Dat kruis vormt als het ware een einde aan mijn oude leven. En vervolgens, 5 vers 24, dan zegt hij, even kijken, zij die van Christus zijn, hebben het vlees met hun hartstochten en de begeerte gekruisigd. Dus toen wij tot geloof kwamen, hebben wij onze plek herkend aan het kruis van Christus. En dan zegt Paulus vervolgens in de praktijk, als je leeft door de geest, dan ga je zien dat niet alleen je positioneel qua positie op dat kruis geoordeeld bent, maar ook in de praktijk. Dat je oude leven en die zondige begeerte bij dat oude leven horen. En die oude mens, die hebben we weggedaan. We leven nu op het terrein van God. We leven nu op het terrein van Gods geest. En dat hele oude leven, die zonde, die hebben wij met Christus gekruisigd. En dan kom je in 6 vers 14. Dan zegt hij, ik wil volstrekt niet roemen dan alleen in het kruis van onze Heer Jezus Christus, door wie voor mij de wereld gekruisigd is en ik voor de wereld. Ik ga nog 2 stappen verder. Er staat dat de wereld voor mij gekruisigd is. Dat wil dus zeggen dat als je leeft vanuit je geloofsrelatie in Christus, geleefd vanuit de kracht van Gods geest, dat eigenlijk dat wat de wereld te bieden heeft, die nog steeds in de macht van de Satan is, dat helemaal niks meer voor ons betekent. Dat wij ons richten op Christus. Dat die wereld zijn aantrekkingskracht heeft kwijtgeraakt. En nog 1 stap verder, dat ik voor de wereld gekruisigd ben. Het wil dus eigenlijk zeggen dat ik voor de wereld geen betekenis meer kan hebben. Ik kan niet iets bieden aan de wereld, behalve de evangelie, maar wat hun gelukkig maakt. Omdat ik letterlijk van een andere planeet kom. Ik hoor nu bij Christus. Ik hoor niet meer bij hun. Er loopt een scheidslijn vandaag de dag tussen mij en de ongelovigen. Dat is het verschil tussen duisternis en licht. En als wij met mensen omgaan, is dat iets wat we ons altijd moeten beseffen. Wij leven voor Christus, we leven door Christus, we leven in Christus, we leven met Christus. En iemand die in de wereld leeft, die leeft voor zichzelf. Die is in de macht van de elementen van deze wereld, van die wereldgeesten, wordt beheerst door allemaal dingen, door het vlees en noem maar op, en er loopt een scheidslijn. En die scheidslijn die is het kruis van Christus. Dus het kruis van Christus, daar heb ik zelf een nieuw leven ontvangen. Heb ik zelf afstand genomen van die zonde en van het vlees. Maar het kruis van Christus is tevens de scheiding tussen mij en ieder die Heer Jezus niet heeft. Wat is het verschil tussen mij en ongelovigen? Zij hebben Christus niet en ik wel. En dat zal mij dringen om ook hen te vertellen van wie de Heer Jezus is. Maar zolang iemand zijn knieën niet buigt voor de Heer Jezus Christus, blijft die scheidslijn er staan. Dan ben ik voor zo iemand gekruisigd. Ik heb een boodschap die hij niet snapt. Ik heb een passie die hij niet begrijpt. Ik heb een leven waar hij misschien wel iets van ziet, maar ten diepste niet kan vatten wat het is. Wat het inhoudt. En wederzijds, de wereld heeft voor ons ook geen aantrekkingskracht meer. Want wij hebben iets gevonden wat zoveel kostbaarder is dan de wereld. Als de Heer Jezus Christus zelf, de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. En daar wil ik het mee laten.